Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die voor eeuwig de trouw bewaart en de werken van zijn handen niet laat varen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 78 en daarvan het tweede, derde en vierde vers. Psalm 78, vers 2, 3 en 4.
Thank you.
nadat we hebben geluisterd naar de wet van onze Heer, zingen we van Psalm 105 en daarvan het derde vers. Psalm 105, vers 3. En dan luisteren we ook vanmorgen naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegene de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte het zo samen toen hij zei: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Vader in de hemel, zo komen wij aan het begin van deze dienst tot u. We vouwen onze handen, we sluiten onze ogen en we roepen u aan. U bent de God die leeft en regeert. U bent de God die er was van het begin en die er zal zijn tot het einde. U bent de Alfa en de Omega. Heere, u bent de schepper van alles wat leeft. En als we naar buiten kijken en we zien alles groeien en bloeien, stralen en schitteren, dan kunnen we niet anders dan u groot maken. Alles wat er om ons heen is aan schoonheid in de natuur, dat is er niet zomaar. Dat kunnen we ook niet nabootsen of zelf maken. Dat hebt u gedaan. En u doet het telkens weer, jaar in, jaar uit. Elke keer weer zet u de natuur in bloei. En heren, ook wij zelf zijn door u gemaakt, door u geschapen. Hoe wonderlijk. Hoe u ons hebt gemaakt. U hebt ons weinig minder dan de engelen gemaakt, zo zegt de psalmdichter. Maar heren, het is helemaal fout gegaan. Sinds Genesis 3, sinds de zondeval, zijn wij kinderen van de toorn. Kinderen van de ongehoorzaamheid. En heren, daar hebben wij elke dag mee te dealen. Want we merken in alles dat er een verzet is tegen u. We merken in onszelf dat wij u niet gehoorzaam zijn van nature, maar ongehoorzaam. Dat wij gewoon willen doen waar we zelf zin in hebben. Dat we gewoon ons eigen gangetje willen gaan. En dat we geen rekening willen houden met u. Zelfs liever niet met onze naasten. Prima, maar dan wel op een tweede plek. We willen zelf op de eerste plek zijn, zitten. We willen zelf als God zijn. Zo steken wij zelf in elkaar, heren. Zo is het gegaan met de mensheid sinds de zondeval. En Heer, u hebt ons eens geboren doen laten worden. En we bidden, wilt u ons een tweede geboorte geven? Een wedergeboorte. U hebt ons eens geschapen, maar wilt u ons herscheppen? Zodat wij weer leven waarvoor we bedoeld zijn, uw grote naam ter eer. Dat ons leven een leven is, niet gericht op onszelf, maar gericht op ons, op u. Dat ons leven een leven is van aanbidding. Waarin we u groot maken. Gewoon in het leven van alle dag. Met alle praktische zaken die elke dag weer voor ons komen. Waar we mee te maken hebben. Dat we echt in alles, in elke keuze mogen weten. Dat we niet leven voor onszelf, maar voor u. En de Heere wilt u geven dat deze dienst ook daartoe mag bijdragen. Dat we meer en meer tot ons doel komen. En heren, dat kan alleen als u die wedergeboorte geeft. Als u die herschepping geeft in ons bestaan. En dat wilt u doen. U hebt het beloofd. U hebt alles gegeven daarvoor en daartoe. U hebt zelfs uw eigen zoon ervoor over gehad. Geef dat we hem aangrijpen. Dat we ons vastklampen aan hem. En dat we voor het eerst of opnieuw onze knieën buigen voor hem. En al onze zonden, al onze schuld, al onze tekorten, al onze falen en fouten bij hem neerleggen. En dat we vergeving ontvangen en dat we zijn geest ontvangen. Want uw verlossingswerk gaat verder dan alleen vergeving. Het is ook een verlossingswerk tot vernieuwing. Dat we meer en meer, beetje bij beetje, stukje en stukje gaan leven tot eer van uw grote naam. Heer, we gaan zo meteen lezen uit de Bijbel. Een bekend gedeelte toch wel. Genesis 24, als de knecht van Abraham erop uit wordt gestuurd om een vrouw voor Isaac te gaan zoeken. Maar Heer, wilt u geven dat die woorden op papier, dat die letters, dat ze bij ons binnen mogen komen. Dat ze bij ons echt binnen mogen komen. En dat het woord voor ons open mag gaan. En dat in dat alles we meer en meer wortelen in dat woord en toegroeien naar u. Wees zo zegenend daarbij, heren, want wij kunnen uit onszelf helemaal niks. Vanuit onszelf zijn we arrogant, egoïstisch, ongeïnteresseerd. Maar werk met uw geest, want dan wordt alles anders. Dan gebeuren er dingen die niet voor mogelijk worden gehouden menselijke wijs. Werk met uw geest, krachtig. Zodat hier in Haaften een gemeente gevonden wordt. Tot eer van uw grote naam. Dat bidden we. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, Genesis 24, en we lezen vanaf vers 10, en we lezen dan door tot met vers 27. Genesis 24, vanaf vers 10 tot met 27. Dat betekent dat wij de eerste 9 versen dus niet met elkaar lezen en behandelen. Maar misschien is het wel even goed om het een beetje helder te hebben, even in het kort. In die eerste 9 versen lezen we dat Abraham inmiddels oud is geworden. Hij is op dagen gekomen. Sara is al overleden. En Abraham die roept zijn knecht bij zich. Deze knecht die wil Abraham erop uitsturen. Wat moet hij doen? Hij moet een vrouw gaan zoeken voor Isaac. En dat mag niet bij de Kanaanieten. Dat is een goddeloos volk. Daar mag Isaac geen meisje, met een meisje uittrouwen. Nee, deze knecht die moet teruggaan naar Haran om uit de familiekring van Abraham een vrouw te zoeken voor Isaac. En dat het een gevoelige zaak is, dat wordt meteen wel duidelijk, want Abraham die laat de knecht zweren bij de God van de hemel, de God van de aarde, de God van het verbond. En met dat deze knecht moet zweren, moet hij de hand leggen onder de heup van Abraham. Je zou zeggen, waarom daar, een gekke plek onder de heup van Abraham? Waar is dat überhaupt eigenlijk precies? Maar je zou het zo kunnen zeggen, en misschien klinkt dat wat raar, maar de knecht moet de hand op het geslachtsdeel van Abraham leggen, want daar is Abraham besneden. Daar draagt Abraham het teken van het verbond. En zo maakt heel dat gedeelte, die eerste 9 versen, al duidelijk, een vrouw voor Isaac zoeken, dat is niet zomaar een keuze, nee, het verbond staat op het spel. In Isaac gaat het verbond door. En daarom laat Abraham deze knecht zweren bij de naam van de Heere. En moet hij ook de hand leggen onder de heup van Abraham. En zo wordt deze knecht erop uitgestuurd. En dat lezen we vanaf vers 10. En dan gaan we ook lezen. Genesis 24 vanaf vers 10. Daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer. En ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. En zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs uw goede tierenheid aan Abraham mijn heer. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen, drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde voordat hij uitgesproken was, dat zie Rebecca de stad uitkwam, die bij Bethuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd, geen man had gemeenschap met haar gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Ze zei, drink mijn heer. En ze haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen ze hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten totdat ze genoeg gedronken hebben. Ze haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Ze putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden dat de man een gouden ring pakte waarvan het gewicht een halve sikkel was en 2 armbanden van haar armen waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch, is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? En ze zei tegen hem, ik ben de dochter van Bethuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. En verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde de man en boog zich voor de Heere neer. Hij zei, geloof, zei de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid, naar het huis van de broeders van mijn heer. Tot zover de schriftlezing. Bij dit gedeelte staan wij dus zometeen met elkaar stil, maar eerst gaan we nog zingen en dat doen we van Psalm 27 vers 7. 27 vers 7. Naar de preek zingen we van Psalm 93, 1, 3 en 4. Psalm 93, vers 1, 3 en 4, zonder verdere aankondiging. Gemeente, de knecht van Abraham gaat op pad, vers 10. Zijn reis begint en de opdracht is helder. Hij moet een vrouw gaan zoeken voor Isaac. En dat moet hij niet vinden bij de Kanaanieten. Nee, Abraham was er heel helder over, dat nooit. De knecht moet een vrouw zien te vinden die ergens komt uit de familiekring van Abraham zelf. Ze moet komen uit Haran. En zo zien we de knecht met deze opdracht op pad gaan. Zo gaat hij op weg naar Haran. Zien hem gaan? 10 kamelen heeft hij met zich meegenomen en dat niet alleen, ook nog allerlei andere kostbaarheden. En zo gaat hij op weg naar Nahor, wat eigenlijk een andere naam is voor Haran. Hoe lang deze knecht doet over de reis, we weten het niet. Wat we wel weten is dat hij tegen de avond, zo aan het einde van de middag, arriveert. En dat is zo ongeveer tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Dat doen ze een keer 's ochtends en dat doen ze een keer tegen het vallen van de avond, zo ook nu. En daar gaat de knecht zitten. Op zich een heel slimme plek, want inderdaad, daar kom je sowieso meiden tegen. Maar ja, hoe weet je nu welke je moet hebben? Hoe weet je nu welke vrouw de Heere voor Isaac heeft voorbestemd? Er zijn genoeg meiden, maar welke moet het zijn? En gemeente, wat is het dan mooi om te zien wat deze knecht doet? Dat is echt mooi, want kijk maar mee naar vers 12. Het eerste wat deze knecht doet, is bidden. Heere, God van mijn heer Abraham, laat het met mij vandaag toch gebeuren en bewijs goede tierenheid aan Abraham, mijn Heer. Gemeente, wat een gebed. Deze knecht, hij bidt niet tot de afgoden, had zomaar gekund. Nee, deze knecht, hij bidt tot de Heere, de God van zijn Heer Abraham. Daar verwacht hij het van. En hij roept de Heere ook niet aan met God. Nee, hij gebruikt de verbondsnaam. Gemeente, als je hier wat langer over nadenkt, dan dringt steeds beter door hoe mooi het eigenlijk is wat hier gebeurt. Deze knecht, hij zoekt zijn toevlucht tot de Heere en eigenlijk kun je niet tot een andere conclusie komen dan dat hij dat heeft geleerd, dan dat hij dat heeft gezien bij zijn Heer Abraham. Blijkbaar is zijn heer Abraham tot een getuigenis, tot een levende getuigenis geweest voor deze knecht. Abraham die heeft niet alleen deze knecht besneden, want dat moest, kind en knecht moesten het teken van het verbond dragen, Genesis 17. Maar daar heeft Abraham het niet bij gelaten, alleen maar het uiterlijke teken van het verbond, de besnijdenis. Nee, toen is het voor Abraham eigenlijk pas begonnen. Abraham, die heeft zijn knecht onderwezen in het verbond, onderwezen in de weg met de Heere. Dat moet wel, want anders had deze knecht nooit zoveel verwachting gehad van de Heere. Dan had hij nooit geweten dat je ook met al je praktische zaken mag aankloppen bij hem. Dat hij raad weet met al je problemen, groot en klein. Nee, Abraham die heeft zijn personeel niet alleen besneden, maar hij heeft het personeel wat hij had ook onderwezen in het verbond. En dat heeft hij ook grondig gedaan. Dat kun je wel zien in het gebed van deze knecht. Kijk maar mee naar vers 12. Daar bidt deze knecht namelijk om geset. Om goede tierenheid. Zo is het bij ons vertaald. Goede tierenheid. En op zich is dat prima. Want geset, ja, dat betekent inderdaad zoveel als goede tierenheid. Maar toch, het is wel een heel bijzondere goede tierenheid. Gesed is een goede tierenheid, en nu komt het, een goede tierenheid vanwege het verbond. Deze knecht, die weet dus, ik ben erop uitgestuurd met een opdracht, een belangrijke taak. Ik moet een vrouw gaan vinden voor Isaac, want in Isaac moet het verbond met God doorgaan. Maar of ik dus zal slagen of niet, dat hangt niet van mijn kunnen af, van mijn tactisch handelen, van mijn prestaties. Nee, dat hangt af van zijn goede tierenheid vanwege het verbond. Dat hangt af van zijn verbondstrouw. Dat hangt af van zijn genade, van zijn gerset. En voor de knecht die daar zit bij de put en die daar allerlei meiden tegenkomt, is dit het ook het enige pleitgrond. Kijk, je kunt voor van alles bidden en God hoort je, sowieso. Maar of hij je verhoort, dat is altijd nog maar de vraag. Maar als je bidt om het verbond, als je pleit op het verbond, dan hoort God je niet alleen, maar dan verhoort hij je ook, sowieso. Waarom? Dan gaat het om zijn belofte. En als God iets belooft, en als je hem daaraan herinnert, als je daarop pleit, dan maakt hij dat waar. En blijkbaar weet deze knecht dat ergens, want hij bidt om gerset, om goede tierenheid vanwege het verbond. De knecht pleit eigenlijk op Gods verbondsbelofte. Die brengt hij de Heer in herinnering. Mooi om te zien. Pleit u eigenlijk op Gods verbondsbelofte? We zien het de knecht doen. Hij is besneden, hoort bij het verbond. U bent dan wel niet besneden, maar u bent gedoopt. U hoort bij het verbond. En toen heeft de Heer een tal van beloften aan je gedaan. Pleit je erop. Breng je die belofte die de Heer aan jou en u heeft gedaan, breng je die in herinnering. Toen je werd gedoopt, toen werd je ingeleid in het verbond en de Heer beloofde toen aan je, toen werd het zichtbaar, ik neem je als vader aan. Dan ben je mijn kind en erfgenaam. En in de Zoon was ik je van al je zonden en ik reken je rechtvaardig. En ik wil je ook mijn geest geven, zodat je aan dit alles niet voorbij leeft. Maar zodat je die weldaden in Christus ook echt aangrijpt. Ik geef je mijn Heilige Geest, zodat je dat ook echt gaat toe-eigenen. Zodat je echt tot persoonlijk geloof komt, tot persoonlijk vertrouwen. Zodat je er persoonlijk deel aan krijgt. Zodat je niet verloren gaat, maar zodat je voor eeuwig leeft. Allerlei verbondsbeloften die de Heer heeft gedaan toen je werd gedoopt. Lees het doopformulier er nog maar eens op na. En mijn vraag is, pleit je op die belofte? Dat je God er aan herinnert. Heer, u hebt het beloofd dat je er dagelijks op gaat staan. Heer, u hebt beloofd dat u mij wilt vergeven, telkens weer als ik weer de mist ingegaan ben. En u hebt beloofd om mijn leven echt te vernieuwen, zodat ik veel beter opgewassen ben tegen de zonde. U hebt beloofd mijn leven te vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest. Maak het waar in mijn leven. Kijk, net als die knecht moet je het hebben van die belofte, die verbondsbelofte die God heeft gedaan. Ik bedoel, je verdient niks, je presteert ook niks. Met wat wij voor elkaar boksen, hoeven wij God niet aan te kloppen. Het enige wat wij kunnen doen, jong en oud, man of vrouw, praktisch opgeleid of theoretisch opgeleid, maakt er allemaal niet uit. Het enige wat wij kunnen doen is pleiten op Gods belofte. De belofte die hij gedaan heeft, hem in herinnering brengen. De knecht doet het. Hij bidt om gerset, om goede tierenheid vanwege het verbond. Want als hij daarom bidt, dan kan hij niet weigeren. Ik meen, het is wel duidelijk dat deze knecht er blijk van geeft dat hij de Heere kent. Hij bidt tot zijn verbondsgod, de God die hij door Abraham heeft leren kennen. Abraham, zijn Heer, die moet dus wel het instrument zijn geweest, waardoor de Heere zich ook aan deze knecht heeft geopenbaard. Wij noemen dat, misschien met een moeilijk woord, middelijke wijs. Zo werkt God nog steeds. Dat God middelen gebruikt vaak in de vorm van personen, om je te brengen bij hem. Dat er mensen zijn in je leven die voor jou een geloofsvoorbeeld zijn, die voor jou een getuigenis, een levende getuigenis zijn, die je brengen bij de Heere. Voor de knecht was dat dan Abraham. Het kunnen ook predikanten zijn, voorgangers, ouderlingen, clubleiders, docenten, gemeenteleden. Dat je een oudere broeder of zuster hebt in de gemeente die je echt voorgaat in de dienst aan de Heere. Opa's, oma's. Maar vaak zijn het toch wel gewoon de ouders. Toch? Deze knecht leert de Heere kennen via Abraham. Maar zo leren onze kinderen voornamelijk toch wel via hun ouders de Heere kennen. Natuurlijk, school en kerk spelen ook een belangrijke rol in de opvoeding. En daarom mogen we ook heel dankbaar zijn voor reformatorische scholen, zeker waar. Maar veruit het meeste van de geloofsopvoeding gebeurt niet op school, gebeurt ook niet in de kerk. Maar gebeurt thuis. En dat kun je als ouders niet uitbesteden. Nee, daarin heb je als ouders echt een voorbeeldfunctie. Onderschat dat niet. Het is best goed om misschien vanmiddag, als je thuis bent, om daar nog eens wat langer over na te denken. Hoe zijn wij als ouders, of als opa en oma, of als gemeentelid. Maar gewoon, hoe leren onze kinderen de Heere kennen? Hoe gaan wij als ouders onze kinderen voor in het geloof? Hoe bidden we thuis eigenlijk? Hoe lezen we? Hoe laten we merken, God is heilig en streng, liefdevol en genadig, allebei. Aan de ene kant zo ver weg, zo van andere orde, maar aan de andere kant wil hij ook zo dichtbij komen. Hoe spreken we over hem, vol eerbied, met ontzag? Of praat je trouwens nauwelijks over de Heer? Kijk, het is natuurlijk prachtig hè, als onze kinderen het teken van het verbond dragen. Toen was dat de besnijdenis, nu is dat de doop. Prachtig. Maar voor veel ouders, misschien hier niet, wel in heel veel andere gemeenten, is dat vaak een eindpunt in plaats van een beginpunt. Als de kinderen maar gedoopt zijn, dan is het in elk geval goed. Maar het is geen eindpunt, de doop. Het is een beginpunt, dan begint het pas. Want als je kind is gedoopt, dan mag je hen voorgaan in de dienst aan de Heere. Dan mag je hen als ouders onderwijzen. Dan mag je laten zien wat het is om een levende relatie te hebben met de Heere. Hoe? Door het hen voor te doen. Door met hen erover te spreken. Kijk, en misschien is dat bij u anders, hopelijk. Maar ik herken zelf die neiging wel tenminste, dat je heel snel een beetje geneigd bent om te gaan klagen over de kerk. De dominee preekt saai, de Bijbel is veel te moeilijk, kon er maar moeilijk naar luisteren. Je komt thuis, drinkt een bak koffie, inhoudelijk gaat het eigenlijk nergens meer over, tenminste niet over de preek. Het zijn van die gewoontes die er heel snel van lieverlee inslijpen. Eerlijke vraag is dan wel, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat zien mijn kinderen dan van de dienst aan de Heere? Of, ook wel eens goed om over na te denken, hoe betrokken ben ik eigenlijk op de kerk? Hangt de kerk er een beetje bij, je bent er op zondag, maar verder leeft het niet echt? Of leef je ervoor? Welk signaal geef je als ouders af? Als je maar één keer op de zondag naar de kerk gaat en altijd de tweede dienst skipt. Blijkbaar dat andere gemeenteleden je gestolen kunnen worden. En dat kerkgang niet zo belangrijk is dat je twee keer zou moeten, dat je ook wel zonder kunt. Welk signaal geef je af aan je kinderen als je keer op keer telkens weer het heiligavondmaal laat voor wat het is? Als de woorden tot je komen, neem, eet, drink, gedenk, geloof, noem allemaal maar op. Als die woorden tot je komen en je negeert het. Welk signaal geef je af als kinderen door de week wel naar catechisatie en club moeten, maar jezelf door de week je gezicht nooit laat zien tijdens het winterwerk? Gemeente, het zijn allemaal van die gewoontes die je gewoon inslijten, tijdelijk door drukte of structureel als je relatie met de Here maar lauw en flauw is. Want als er een levende relatie is, dan ga je er van lieve lee gewoon naar hunkeren. Om met de Here te leven en om ook aan je kinderen het door te geven. En dan is het echt niet altijd eenvoudig en altijd makkelijk, dat niet. Maar dan ga je ernaar verlangen om hen het woord van God uit te leggen, om erover te spreken. Om te vertellen wat het belangrijkste is in je leven. Om hen duidelijk te maken. Je kunt niet sterven zoals je geboren bent. Maar het hoeft ook niet, want de Heere wil je alles geven voor tijd en eeuwigheid. En gemeente, er zijn weinig dingen die zoveel indruk maken. Als ouders die in alle kwetsbaarheid, met alle gebrek, maar wel in alle oprechtheid, kinderen voorgaan in de dienst aan de Heere. Als kinderen ouders de knieën zien buigen, voordat ze naar bed gaan. Als ze kinderen vaders zien bidden, als priester van het gezin, nederig en klein, schuldbewust en afhankelijk, pleitend op zijn belofte, eerbiedig en oprecht. En ja, misschien ook wel eens stotterend en stotend, omdat je gewoon niet zo'n prater bent. Weinig dingen maken ook zoveel indruk als ouders die na een verkeerde stap sorry durven te zeggen, om vergeving durven te vragen als ze de mist in zijn gegaan. Omdat ze weten, ik moet zelf ook van vergeving leven. Gemeente, als we vol zijn van Hem, dan proberen we daar woorden aan te geven. Als de Heilige Geest in ons de liefde tot de Here werkt, dan gaan je kinderen dat zien. Zo heeft ook de knecht van Abraham dat bij Abraham gezien. Hoe, we weten het niet precies, maar dat het is gebeurd, dat weten we wel. En zo leerde deze knecht de Here kennen, de God van zijn heer Abraham, de God van het verbond die niet vraagt om prestaties, maar die zijn genadige belofte geeft. En zo zien we deze knecht daar zitten in Haran, Nahor, bij de waterput tegen het einde van de middag. En daar komen de meiden al om water te putten. De knecht, hij is ver van huis, op zoek naar een vrouw. Voor zijn zoon van zijn heer Abraham. En hij bidt. Vers 14. Laat het zo zijn. Dat het meisje tegen wie ik zeg. Laat toch de kruik van uw schouder zakken. Zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen drink. En ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dat zij het meisje is. Dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten. Dat u mijn heer. Goede tierenheid. Geset. Verbondstrouw. Bewezen hebt. De knecht die verlangt dus een teken van de Heer. Het kan zo hè, dat je hier in de kerk zit of dat u thuis meeluistert en dat u dat verlangen ook hebt. Dat de Heer u of jou een teken geeft. Misschien omdat je al zo lang twijfelt of omdat je een keuze moet maken, maar je weet gewoon niet zo goed waar je nou goed aan doet. He, mogelijk misschien ben jij het wel, he, je zit op de middelbare en eigenlijk zou je nu zo onderhanden toch wel eens moeten weten welke opleiding je hierna gaat doen. En je twijfelt en wat zou je ontzettend graag een teken willen van de Heer. Of je bent aan het daten, je bent aan het afspreken met een jongen of een meisje en je weet gewoon niet zo goed, moet ik hier nou wel of niet mee doorgaan? Wat is wijsheid? Wat wil de Heer? Gaf hij maar een briefje uit de hemel. Gemeente, zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Misschien ben je al wel samen met je partner, verlangen jullie zo graag naar een kindje, maar het wordt maar niet geboren, je raakt maar niet zwanger en je twijfelt, moet ik wel of niet doorgaan met dokteren? En hoe ver mogen wij daarin gaan? Wat is wijsheid? Wat zou je graag een teken willen van de Heer? We moeten in ons leven namelijk heel wat keuzes maken. En de een is heel ingewikkeld en de ander misschien wat minder. Maar je hebt van die keuzes die zo moeilijk zijn, waardoor je er 's nachts gewoon wakker van ligt. En mag je dan, als je zelf gewoon niet altijd weet hoe moet je verder, een teken vragen aan de Heer. Calvijn, een heel bekende reformator, en die is daar heel huiverig voor. Nee, die is niet zo enthousiast als je gaat vragen om een teken. Waarom? Nou, zegt Calvijn, als je vraagt om een teken, dan kan het zomaar gebeuren, voordat je het weet en voordat je er erg in hebt, dat jij God voor jouw karretje aan het spannen bent. Dat je eigenlijk met een teken God wil dringen om op jouw bedachte manier, op jouw tijdstip, op jouw wijze een antwoord te geven. En Calvijn zou zeggen, maar jij bepaalt niet wanneer, hoe en op welke wijze God antwoordt. Nee, dat bepaalt God zelf. Je kunt God niet claimen. En bovendien, zegt Calvijn, je moet niet allerlei tekenen aan God vragen buiten de Bijbel om. We hebben Gods woord en God spreekt door dat woord heen, door de Bijbel heen, en dat is genoeg. Ja, zeg je, maar die knecht die vraagt wel rechtstreeks om een teken. Ja, maar dan zal Calvijn zeggen, dan moet je wel in ogenschouw nemen dat dat een heel andere tijd is. Die knecht die had nog geen Bijbel. Dat was helemaal aan het begin van de helsgeschiedenis. Wij leven nu 2000 jaar na Christus. Hij leefde ver voor Christus, ver voordat er überhaupt een Bijbel was. Wij hebben een Bijbel. Ja, zeg je, maar ja, op mijn concrete vraag lees ik in die Bijbel geen concreet antwoord. He, daarin staat bijvoorbeeld niet op wat ik nou moet gaan studeren. Social work of bedrijfskunde, bij wijze van. En er staat nou ook niet in of ik door moet gaan met daten, of ik door moet gaan met dokteren. Maar gemeente, dat is zo, maar zou het kunnen dat dat eigenlijk misschien ergens al wel genoeg zegt? Dat dat eigenlijk wel duidelijk maakt dat je het misschien niet eens per se fout kunt doen. Kijk, de Bijbel die geeft ons hele duidelijke kaders. Hè? Dat mag wel, dat mag niet. De Heere die geeft ons zijn geboden, de 10 geboden, en we hebben de samenvatting straks gehoord. De Heere liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is het kader, heel duidelijk. En binnen dat kader heeft een christen zeker wel een bepaalde beweegruimte. Een zekere ruimte om biddend zelf beslissingen te nemen. En dat is bevrijdend. Want als de Bijbel bijvoorbeeld niks zegt over social work of bedrijfskunde, ik noem maar wat, dan is het één dus niet per se fout en het ander dus niet per se goed. Je mag in vrijheid kiezen. Onderzoek alleen wel eerlijk je motieven. Dat is wel goed om te doen. Zijn die zuiver? Kun je je motieven om te kiezen voor het een of ander eerlijk aan God vertellen? En kun je het rijmen met zijn geboden? Kijk, als jij een studie wilt gaan doen, om vooral heel erg rijk ervan te worden, om heel veel carrière te maken, om steeds hoger op die maatschappelijke ladder te komen, ja, dan moet je je misschien wel eens gaan afvragen, is dit goed? Word ik nou niet gedreven door hebzucht? En als je het hebt over hebzucht of over aanzien, status, daar zegt de Bijbel wel heel veel over. Of als je twijfelt, moet ik nou wel doorgaan of niet doorgaan met het afspreken met dit jongen of dit meisje? Ga dan eens na, wat zijn je motieven om het wel of niet te doen? En gemeente, zo wil God ons door de Bijbel heen ons steeds meer doen laten leven naar zijn wil. En daarin hebben wij dus wel een bepaalde vrijheid. Het een is in een bepaalde concrete situatie niet per se fout of goed. Het gaat er veel meer om, ben je eerlijk? Zijn je motieven zuiver? Gehoorzaam je zijn geboden? Ben je gericht op hem? En ben je ook bereid om te doen wat hij van je vraagt? Is je gebed zo, zoals de Heer Jezus ons leert bidden? Heere, hoe wordt uw naam in mijn leven geheiligd? Hoe kan ik dienstbaar zijn in uw koninkrijk? Want dat staat bij mij buiten kijf. Heere, ik wil doen wat u van mij vraagt. Uw koninkrijk, daar leef ik voor. Laat uw wil gebeuren in mijn leven.
Ja, God spreekt door zijn woord en hij geeft dan niet in elke concrete situatie een pas en klaar een antwoord. We hebben een zekere vrijheid.
Ja, zeg je, maar dat vind ik dan nog steeds lastig. Want wat als ik nou achteraf baal van de keuze die ik nu maak? Dat ik achteraf denk, oei, had ik toch maar het andere gekozen. Maar ja, zolang je in afhankelijkheid van hem en op een eerlijke manier, en vraag daarbij trouwens ook altijd advies van gelovige broeders en zusters in de gemeente, we zijn aan elkaar gegeven. Maar zolang je op die manier, in afhankelijkheid van hem, je afweging maakt, gehoorzaam aan zijn geboden, dan doe je het niet verkeerd. En daarbij mag je echt wel bidden, Heere, wilt u deuren openen, ramen sluiten, maar ga in elk geval met me mee. En dan belooft hij je, ik ga met je mee, ik laat je niet in de steek. En als je met hem op pad gaat, dan maakt hij op je weg ook echt wel duidelijk hoe je moet gaan. Wees maar niet bang. En als je dan achteraf denkt, oei, dit was niet de meest verstandige keuze, dan mag je ook weten dat God voor je zorgt en dat hij met zijn vaderlijke zorg je omringt. En dat hij het kwade van jou, van u wil weren of wil doen meewerken ten goede. Zo mag je afhankelijk van hem je weg in dit leven gaan. Je hoeft dus niet al te bang te zijn dat je het verkeerd doet. Niet als je hem blijft zoeken in gebed. Want de Heere wil niets liever dan betrokken zijn op ons leven. In woord en geest. En in de tijd van Abraham was dat woord er nog niet. Tenminste niet zoals wij dat kennen. Abraham kende geen Bijbel en deze knecht ook niet. En daarom dat hij rechtstreeks een teken vraagt en God antwoordt. Snel. Dat doet hij trouwens niet altijd. Snel antwoorden. Soms laat hij een gelovige best even wachten. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Maar nu niet. Want voordat de knecht uitgesproken is, is daar Rebecca, vers 15. En Rebecca, ze is een knap meisje om te zien, een maagd, en ze daalt af naar de bron, vult haar kruik en de knecht grijpt zijn kans en vraagt of hij wat te drinken mag uit de kruik. Je voelt de spanning, nu komt het erop aan. Zou dit meisje dat goed vinden? Nou ja goed, dat is één. Maar dan zou ze dan vervolgens ook uit haarzelf voorstellen om water te geven aan de kamelen. Met het eerste stemt het meisje in elk geval meteen in. Ze zegt, drink mijn heer. En terwijl de knecht drinkt, je kunt het je voorstellen, stijgt de spanning. Gaat ze nu ook dat tweede vragen? Gaat ze nu ook vragen, zal ik je kamelen te water geven? Wat gaat ze doen? En met dat de knecht drinkt, en ja hoor, gebeurt ook het tweede. Ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg te drinken hebben. En met dat Rebecca het uitvoert, en daar zal ze best een hele poos mee bezig zijn geweest, want het zijn 10 kamelen, en kamelen die zijn gewend om weinig te drinken, maar als kamelen drinken, die woestijndieren, dan drinken ze ook meteen een hele, hele hoop. En met dat dan gebeurt, dat die 10 kamelen water krijgen, kijkt de knecht zwijgend naar haar. Vers 21. Doet ze wat ze zegt, heeft de Heere de weg voorspoedig gemaakt. Nou ja, het blijkt wel. En de knecht pakt vast zijn geschenken en een dure ring en nog 2 duurdere armbanden. Vers 22. Maar voordat hij die geeft, stelt hij eerst haar nog een heel belangrijke vraag. Eerst moet de knecht nog wat belangrijks checken. Dit meisje is het teken waarom hij had gevraagd. Ze gaf hem water en ook de kamelen kregen te drinken, zeker. Maar als God een teken geeft, dan moet echt wel alles kloppen. Dan moet het wel helemaal compleet zijn. En Abraham had gezegd, het meisje dat je mee terugneemt naar huis, dat moet in de verste verte wel familie zijn van mij. Daar was Abraham heel duidelijk over. Ze moet komen uit zijn familiekring. Als dat niet zo is, dan gaat het hele feest nog niet door. Gemeente, als God een teken geeft, dan moet alles kloppen. De Heere levert geen half werk. En daarom vraagt de knecht ook, van wie ben je er een?
kan ik overnachten in het huis van je vader, vers 23. En we horen het Rebecca zeggen, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka die zijn Nahor gebaard heeft. En meteen zegt ze erachteraan, je kunt ook wel bij ons slapen. We hebben stro en voer genoeg. En dan valt de knecht op de grond. Hij valt op zijn knieën. Hij weet, dit is er. Dit kan niet anders. Ze is een dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. Dit meisje, dat voor hem staat, dat zojuist hem te drinken heeft gegeven, dat de kamelen te drinken heeft gegeven. Ze is familie van Abraham, ze is een achternichtje. Ja, want als je kijkt naar Genesis 22, twee hoofdstukken terug, dan lees je dat Betuel een neef is van Isaac. En Rebecca is dus een achternichtje van Isaac. En de knecht die beseft dat en hij knielt en hij buigt voor de Heere. Dit is er. Dit is het meisje dat de Heere bestemd heeft voor Isaac. En hij roept het uit in aanbidding. Vers 17. Gelooft zij de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die zijn Heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn Heer. De Heere is trouw, je kunt van hem op aan. Hij denkt aan zijn verbond. En nee, dat is echt wel goed om in onze oren te knopen, telkens weer. God gehoorzaamt niet de knecht gehoorzaamt de Heere. Het gaat niet om de prestaties van deze knecht die zo slim en tactisch heeft gehandeld. Nee, het is de Heere. Die genadig is, die gedenkt aan zijn verbond, die gedenkt aan de belofte die hij gedaan heeft. Waarom? Nou ja, niet vanwege ons handelen, maar vanwege Jezus handelen. De Heere denkt aan zijn verbond om Jezus wil. Gemeente, als wij Jezus niet zouden hebben, dan zou God nooit met ons verbonden kunnen zijn. De Heere zoekt verbinding, wil verbonden zijn, daarom ging hij ook een verbond aan. Maar dat kan alleen in de Heer Jezus. Wij zelf, wij zijn zo zondig, zo onrein. Wij zijn verloren mensen. Maar in Christus, in Jezus, is God met ons verbonden. In Jezus. Wil de Heere betrokken zijn op ons leven. En als je Jezus kent, door hem verbonden bent met de Heere, in een levend geloof, dan ga je zien dat ons leven niet afhankelijk is van allerlei toevalligheden. Nee, dan ga je zien, in de weg van gehoorzaamheid, pleitend op Gods belofte, dan ga je ervaren dat Hij het is die je leven bestuurt, dat Hij het is die beschikt. In Christus is God met ons verbonden. In Christus gaat Hij met ons mee. En Abraham, deze knecht en ook Isaac, die heeft Christus nooit gekend op de manier zoals wij hem kennen. Zij keken met de ogen van het geloof vooruit, de toekomst in. Wij kijken met de ogen van het geloof omhoog. Naar de levende Christus. Want in Hem... En met hem verbonden is God aanwezig in ons leven. En bestuurt hij alle dingen in ons bestaan. En zo belijden we het ook met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Dat God een voorzienig God is. Dat hij de schepping onderhoudt en regeert. Dat niet zomaar toevallig gebeurt. Dat zeggen wij soms wel eens heel snel. Ik kwam hem of haar toevallig tegen. Nee, we ontvangen alles vanuit zijn vaderlijke hand. En dat maakt dan het leven echt niet altijd eenvoudig, want je zult maar een kruis hebben te dragen. Wat zo ingewikkeld is, wat zo moeilijk is, waar je elke dag mee te dealen hebt. Maar er staat ook nergens in de Bijbel dat het leven, een christenleven, eenvoudig zal zijn. En ook de belijdenisgeschriften zeggen niet dat het leven met God altijd makkelijk is, integendeel. Ook bijvoorbeeld ziekte en armoede ontvangen we uit zijn hand. En dat kan soms heel moeilijk te verkroppen zijn. Voor ons kunnen de wegen die de Heer met ons gaat soms onbegrijpelijk zijn. Dat we het gewoon niet snappen. En dat we het niet volgen. Wat kan een mens wegen gaan die donker zijn, die zo zwaar zijn, dat we met vragen zitten. Heren, waarom dan toch? Waarom? En toch, gemeente. En toch. Als je de Heren door de genade hebt mogen leren kennen. Volg dan toch, dwars door alle moeilijkheden heen, in vertrouwen het voorbeeld van de knecht. Ken hem in al je wegen, hij zal je paden recht maken. Zo staat het in Spreuken 3 vers 6. Ken hem in al je wegen, hij zal je paden recht maken. Als je ziet op Jezus, dan zal hij het zo maken in je leven. Dat uiteindelijk je levensreis uitkomt. In het nieuw Jeruzalem. Dan gaat hij je voor. Dan vult hij je met zijn geest. En dan mag je gaan door de stormen van dit bestaan heen. Dan zal je weg uitkomen bij hem. Voor eeuwig en altijd. Amen. Laten we zo de heren bidden en danken, maar allereerst zijn er nog enkele afkondigingen namens de kerkraad voor u. Volgende week hoopt voor te gaan proponent van Nana uit Weesp. Maar ik weet niet of dit helemaal klopt, is het 28 juli, dat is vandaag geloof ik. Maar goed, en dan s'avonds in de avonddienst dominee Gouda uit Nieuw-Lekkerland. Maar of dat voor vanavond is, het is voor vanavond. Volgende week wel. Volgende week dan 's ochtends proponent van Nana uit Weesp en 's avonds dominee Gouda uit Nieuw-Lekkerland. Voorbeden doen we samen met Job en Nienke. Zijn we de heren dankbaar voor de mooie tijd die zij hadden met de Roma-kinderen in Roemenië. En dat ze weer veilig thuis zijn. We willen de heren vragen of hij bij de kinderen wil zijn. En het zaadje wat geplant is wil laten groeien. Zodat zij Gods liefde mogen uitstralen in hun omgeving. We bidden ook voor gemeenteleden die langdurig ziek zijn. En voor onze ouderen thuis in de Witteberg. We vragen of de Heer alle wil helpen en hem bij alle wil staan op de weg die zij moeten gaan. We denken ook aan de Heer W. Bot. Want gisteren een zuster is overleden. We bidden de Heer om kracht en bijstand voor hem en de rest van de familie. Laten we bidden. Ja, heren. Dank u wel dat u een God bent die uw schepping onderhoudt, dat u regeert, dat u beschikt. En dat wij alles mogen ontvangen uit uw vaderlijke hand en dan begrijpen wij lang niet altijd de weg die u met ons gaat. Want er kunnen hele moeilijke dingen zijn in ons leven. We kunnen te maken hebben met verdriet, moeite, pijn en ellende. Maar Heer, dan mogen we wel weten dat u het kwade van ons weert, of het kwade we doen, ons wil doen laten meewerken ten goede. En dat u ons brengen wilt voor eeuwig thuis. In het nieuwe Jeruzalem. Dan zult u zelf alle tranen van onze wangen afdrogen. En we bidden, heren, of dat uitzicht meer en meer in ons leven ook echt gestalte mag krijgen, dat we er meer naar gaan verlangen, dat we echt Maranatha-christenen zijn, die verlangend en rijkhalsend uitkijken naar de toekomst, naar de eeuwige toekomst die wacht. We verlangen, heren, naar u. Geef dat we Maranatha-christenen zijn, die bidden, kom Heer Jezus, kom haastig, hoe lang nog? Grote God, wilt u zijn bij gemeenteleden, ook uit deze gemeente, die te maken hebben met moeite. En dan denken we in het bijzonder aan de heer W. Bot. Gisteren heeft hij een zus. Heeft hij gehoord te horen gekregen, een zus is overleden. Heren, we bidden om kracht en om bijstand. Ook voor de rest van de familie. Heren, wees hem toch nabij en geef hem in dit alles, in dit verlies, dat wat hij nodig heeft. Heren, we bidden ook voor gemeenteleden die al langdurig te maken hebben met ziekte, met pijn, met moeite. We bidden voor ouderen die thuis zijn of die verblijven in de Witteberg. Heren, wilt u hen helpen? Wilt u hen bijstaan op de weg die zij moeten gaan? Heren, ouder worden is niet altijd makkelijker. Maar geef, heren, dat ons leven gekenmerkt mag worden, dat we die jaren niet alleen maar optellen, maar dat we ook aftellen. Aftellen naar het moment dat u terugkomt op de wolken van de hemel. Heren, wees bij uw lievelingen wereldwijd, die worden vervolgd en te maken hebben met geweld en pijn, met verdrukking. O heren, geef kracht naar kruis. En wij zijn dan hier in West-Europa dan wel niet de vervolgde kerk, ook niet de verdrukte kerk, maar wel de kerk in de verleiding. Een kerk die meer en meer naar de marge verschuift. Die steeds minder voorstelt naar het oog van de mens. Steeds openlijker gaat onze maatschappij weg van gebod en van God en gebod. En heren, de verleiding is zo dat wij ook kiezen voor de weg van de minste weerstand, meegaan met de tendensen van de maatschappij, ons meer laten vullen met de tijdsgeest dan met uw heilige geest. Maar vul ons leven met uw geest. Vul ons bestaan Heer, zodat we weerstand weten te bieden tegen alle verleidingen die op ons pad komen. Grote God, wees het bij uw volk, Israël, onze eerste broer in het verbond. Heer, ook openlijk wordt de sfeer in ons land steeds antisemitischer. De neutrale media schijnen toch niet zo neutraal te zijn als ze zich voordoen, want Israël komt er altijd wel betijd vanaf. En tegelijkertijd, Heer, wat er gebeurt in Israël, het is weerzinwekkend. Zeker wat er gebeurt in Gaza. Al die kinderen, die slachtoffers die vallen. En Heer, uw Zoon leert ons om te bidden voor onze vijanden. Dan doen wij dat ook maar vanmorgen. We bidden voor Hamas. Want de vijanden van uw volk zijn onze vijanden. O Heer, geef een omkeer in de situatie. We bidden voor Hezbollah. We bidden voor de Houthi-rebellen. O Heer, geef toch een omkeer. En heel wat gebeuren daar in de Midden-Oosten. En tegelijkertijd zien we in dit alles de voetstappen van uw Zoon. Die komt om de aarde te richten. Heer, we bidden voor de PKN, de landelijke kerk waartoe wij behoren. Een kerk waar zoveel mis is. Waar zoveel mis mee is. Een kerk die niet meer staat op een exclusief gereformeerde belijdenis. Waarin zonden worden gedoogd, zelfs worden goed gepraat. Maar Heer, het blijft uw kerk. En zolang u blijft in deze kerk met uw woord, geef dan, Heer, dat wij ook trouw zullen blijven. Heb dank, Heer, dat hier plaatselijk nog voluit uw woord verkondigd mag worden naar schrift en gereformeerde belijdenis. Zegen daartoe ook de mannenbroeders van de kerkraad, de predikant met zijn gezin. Wees hen in alles nabij. Dat uw naam ter eer hier geleefd mag worden. Dat bidden we, Heren. We hebben er geen recht op. Maar we vragen het om Jezus wil. En Heren, u weet wat er speelt in ons leven. U weet waar we mee tobben, waar we mee worstelen. Waar we misschien wel niemand anders van af weet. Een verslaving. Een boezemzonde. Een geaardheid. Of nog zoveel andere dingen. Zorgen. Financiële zorgen, lichamelijke zorgen, noem het allemaal maar op, Heren. En soms kan een ander het ook voor ons gewoon niet verwoorden. Maar Heren, we bidden. Wilt u ons horen, als wij in stilte, heel de gemeente nu samen, dat voor u neerleggen, wat geen ander onder woorden kan brengen. Hoor ons als wij in stilte de toevlucht nemen tot u. Alle gebeden brengen wij zo samen in het gebed dat uw Zoon ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan ons laatste lied zingen. Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Psalm 105, vers 5.
Laten we van hier gaan om de zegen van de Heere.
De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.